Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Gerard Spong bij Umberto. Verzweeg hij een belang bij het verdedigen van Khalid Kazem?
Dan de ijdeltuiterij van Twan Huis.
Plus een AI-analyse van VI en wat dat zegt over Merel Ek.
Verder gaat het uitgelekte plan van aanpak van de NPO wangedrag voorkomen.
En waarom het tweede AD-artikel zo ongelooflijk schadelijk is voor Khalid. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat de beoordeling achter. Bijvoorbeeld op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Dinsdagavond om 7 uur was het dan eindelijk zover. Het tweede AD-artikel op basis van de heimelijke opname van Peter R. de Vries verscheen online. We gaan het later in de podcast uitgebreid hebben over het artikel en de mediadynamiek daaromheen. Maar met één ding moeten we eigenlijk toch wel beginnen, want daar viel ik echt door van mijn stoel.
Ja, ik ook wel. Want voor deze aflevering dook ik in de mediadynamiek die direct volgde op de publicatie van het artikel. Talkshows trokken een blik strafrechtadvocaten open die het artikel binnen enkele uren afkraakte. Het was een storm in een glas water, een flutartikel. En van twee betrouwbare bronnen hoorde ik iets wat ik best schokkend zou vinden. Iets wat ook wel tot de bodem uitgezocht moet worden. En niet net daarboven, zoals Arjen Lubach dat doet in zijn rubriek. En dat gaat over Gerard Spong. De onbetwiste eminence grise van de advocatuur. De laatste tijd ontpopt hij zich bij Umberto tot de meest bevlogen verdediger van Khalid Kazem. En dat doet hij ook wel goed hoor. Helder, ontspannen, met humor. Laten we even luisteren.
Gerard Spong, er is veel gedoe geweest over dit artikel.
Ja, zeker.
Een kort geding, een hoger beroep,
ja,
NVJ, journalisten.
Allemaal weggegooid geld.
Weggegooid geld?
Wel ja, het is een storm in een glas water, meer niet.
Dit artikel?
Ja, ik bedoel, er staat niks in waarvan je kan zeggen dat Khalid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Kijk, dat hij niet precies heeft willen onthullen met wie hij zoal contact heeft gehad. Ja, dat kan gebeuren, maar dat is niet laakbaar, dat is niet verwijtbaar. Ik bedoel, ik onthul ook bijvoorbeeld niet dat ik elke week in een paardenclub de beest uithang.
Is dat zo?
Nou ja, breek me de bek niet open. Maar ik bedoel, er zijn dingen...
Dat gaat niemand wat aan, zegt hij.
Het gaat niemand wat aan met wie je wel of niet contact hebt.
Ja, dit is weer typisch Gerard Spong. Zo doet hij dat natuurlijk al jaren. Dat is denk ik ook waarom hij vaak uitgenodigd wordt in talkshows. Maar het is een hele duidelijke verdediging van Khalid.
Ja, en ook fijn dat zo'n prominente advocaat bereid is om uit zuiver altruïsme zijn analyse te delen op tv. Kijk, Gerard Spong is tegenwoordig gespecialiseerd in het bijstaan van advocaten bij het dekenonderzoek en mogelijke tuchtrechtelijke procedures. En weet je wie daar op dit moment ook een goede advocaat voor nodig heeft?
Khalid Kazem.
Want de deken doet op dit moment op basis van informatie uit beide AD-artikelen onderzoek naar het gedrag van Kazem in de tijd dat hij nog advocaat was. Nu mag jij drie keer raden wie volgens twee betrouwbare bronnen op dit moment de advocaat is van Khalid Kazem.
Ja, ik vermoed zomaar, Lars, dat het Gerard Spong is.
Ja, bingo. Maar dat zei hij er dus niet bij op tv. En ik zou dat echt heel bijzonder vinden en ook wel ongelooflijk kwalijk. En tegelijkertijd is het zo'n serieus verwijt dat ik dit wel even bij hem wilde checken. Ik maakte ook duidelijk kenbaar aan hem dat het is voor deze podcast. En ik vroeg hem of hij dit nou kan bevestigen of ontkennen. Dit was zijn antwoord. Ik kan geen mededeling doen over wie wel of niet mijn cliënt in deze is.
Oké.
Waarop ik dacht, niet opgeven nu. Dus nog een vraag. Maar kunt u wel in zijn algemeenheid aangeven of het in uw opvatting voor de kijker van een talkshow duidelijk moet zijn als een advocaat spreekt over een cliënt die op dat moment bijstaat? Nou, daar reageerde hij op. De hoedanigheid van de spreker staat los van de inhoud van hetgeen hij zegt. En toen ik nog één keer een vraag stelde, maar het belang waarmee een spreker iets zegt lijkt me toch relevant voor de kijker, ongeacht de inhoud van hetgeen hij zegt, daar reageerde hij op, als het goed is, moet de tekst beslissend zijn.
Dat laatste geeft het toch wel een beetje weg, want eigenlijk zegt hij van, ik zeg niet dat het zo is, maar als het zo is, is het geen probleem.
Ja, alsof hij het ook niet kon laten om zichzelf alsnog te verdedigen, hè? Hij wilde toch wel duidelijk maken dat het geen enkel probleem zou zijn als het zo is. Maar ja, ik ben het echt fundamenteel oneens met zijn argumentatie. Want natuurlijk moet de kijker weten als de spreker een belang heeft bij zijn uitingen. Het is een beetje zoals de dubbele petten waar we het vorig jaar over hadden rondom Marjan Olfers. Kijk, stel nou dat je bij een talkshow een gesprek hebt over cola. Dan lijkt het me heel relevant om iemand van Coca-Cola aan tafel te hebben. Die weet waarschijnlijk veel meer over cola dan wie dan ook. Maar ik wil wel weten dat hij of zij bij Coca-Cola werkt als het gaat om de smaak of de populariteit van cola.
Ja, nee, inderdaad. Dus het argument kan nog steeds een goed punt zijn en hij kan dat argument nog steeds inbrengen. Daar is niks mis mee. Maar de kijker heeft wel het recht om te weten wat het belang is van degene die het argument brengt.
Ja, en wat hier volgens mij ook meespeelt. Kijk, de advocaat van een cliënt kan niet helemaal vrijuit spreken aan tafel. Want als je iets zegt wat schadelijk is voor je cliënt, dan heb je een probleem. In elk geval een boze cliënt. En als je niet uitkijkt, ook nog een civiele procedure of een tuchtzaak. En de vraag is ook of het verzwijgen van zo'n belang niet in strijd zou zijn met de gedragsregels van de advocatuur. Want als ik even kijk naar regel 9, lid 1, daar staat: de advocaat dient tegenover zijn cliënt en in zijn contacten met derden ervoor zorg te dragen dat er geen misverstand kan bestaan over de hoedanigheid waarin hij in een gegeven situatie optreedt. Ja, ik ben geen jurist, maar dit lijkt me toch geen uitgemaakte zaak als je in een talkshow zou verzwijgen dat je over een cliënt spreekt.
Ja.
Belangrijk om in ieder geval te weten, de redactie van Humberto is er in elk geval niet van op de hoogte dat Spong de advocaat van Kazem zou zijn.
Want dat heb je gecheckt bij ze?
En zij zeggen dat was en is bij ons niet bekend.
Ja, dit is wel heel belangrijk hoor, want ik kan me voorstellen dat als jij een redactie bent van een talkshow en er wordt zo'n belang verzwegen, dan zou ik pissig zijn.
Ja, alle talkshow-redacteuren die we dit hebben voorgelegd, die bevestigen: het is echt een no-brainer dat dit voor de kijker bekend zou moeten zijn.
Absoluut.
En Gerard Spong wil dus niet bevestigen of hij de advocaat is van Galit Kazem. Nou ja, twee betrouwbare bronnen vertellen ons dat wel. En het lijkt me sowieso iets om uit te zoeken. En als het inderdaad zo blijkt te zijn, dan moet Humberto dit volgens mij ook alsnog aan het begin van de uitzending melden aan de kijkers. En sowieso lijkt het me goed om advocaten standaard te vragen of ze betrokken zijn bij de bijstand aan één of meerdere personen die centraal staan in het gesprek. En kijk, als ze die vraag niet willen of niet mogen beantwoorden, prima, dat is hun recht. Maar dan zou ik als talkshow wel iemand anders uitnodigen.
Ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat ze dit zouden moeten rectificeren als dit inderdaad het geval is. Dit is iets wat gewoon echt niet netjes is en ook echt heel erg negatief afstraalt op de geloofwaardigheid van Humberto. Dus ik hoop dat ze hier mee aan de slag gaan.
Ja.
Oké, nou, van Humberto Tan naar Twan Huis. Het is een klein overstapje bij de presentatoren ooit van RTL Late Night natuurlijk.
Ja.
Ik zat van de week te denken van, er is echt een universum denkbaar waarin Twan Huis de meest gevierde presentator van het land is. Want als je gewoon AI vraagt om een beeld te genereren van een oudere presentator van een journalistiek programma, dan krijg je gewoon Twan Huis. Hè? Het kapsel, de mimiek, de kleding, het is precies wat je zou verwachten bij iemand met die functie.
Dat is een beetje wat vroeger werd gezegd over Mitt Romney, volgens mij. Dat als je een presidentskandidaat zou laten tekenen, dan ziet hij eruit als Mitt Romney.
Ja, nee, dat is zeker bij Twan Huis ook wel het geval. Helaas voor Twan is dit niet het universum waarin hij de meest gevierde presentator is van Nederland. Want ja, sinds het RTL Late Night debacle, mag je wel zeggen, is hij toch, dat is hij eigenlijk nooit meer te boven gekomen. Hij presenteert tegenwoordig het Buitengolf. Hij schuift soms aan in talkshows als Amerika-duider. Maar kijk, ik denk een van de dingen die hem echt part speelt is die onuitstaanbare ijdelheid. Het ligt er zo dik bovenop. En afgelopen zondag was er weer een uitzending van Buitenhof waarin hij dat etaleerde. En daarin interviewde hij Wouter Koolmees. Dat is de man die tegenwoordig de baas is van de NS. En het gaat daar over het verhogen van de prijs van de kaartjes. En Twan wilde weer een quizje met hem doen. Dit is één ding. Ik ga het straks later bespreken hoe hij dit vaker heeft gedaan. Ja. Maar als er één ding echt een favoriet ding is van Twan Huis, dan is het wel quizvragen voorleggen aan jouw gesprekspartner. En het liefst quizvragen die je gesprekspartner niet weet. Even de vraag aan jou, Lars. Jij reist wel eens op het traject Rotterdam-Amsterdam. Hoeveel kost een retourtje?
Ja, ik heb zo'n kortingskaart, dus dan gaat er sowieso 40% af. Maar met de Intercity Direct zit je tegenwoordig volgens mij voor een enkeltje op €25.
Ik vroeg hem een retourtje, Lars. En dat
een
is
retourtje
precies,
naar 50 euro.
dat is, we gaan eens even kijken. Want ik heb het fragment even geknipt hoe dat ging bij Buitenhof. Maar deze vraag stelde Twan ook aan Wouter Koolmees.
Wat kost een retourtje tweede klas Rotterdam-Amsterdam?
16 euro? Ja, sorry, 30 euro.
36 euro? Ja, ja, daar zit u flink onder het bedrag wat het kost.
Oh. Ja, zat ik er nog boven.
Jij zat er inderdaad
maar,
boven,
maar heb je dan de IC direct toeslag meegerekend?
Nee. Hij zei, je moet goed luisteren naar de vraag. Maar het was tweede klas, het was niet de IC direct, dus nee. Nee, maar kijk, het punt een beetje aan dit quizje is weer... Ik vind het een oneerlijke vraag. En ik bedoel, ik heb al zoiets van... Ja, weet je, je kunt wel de baas van de NS gaan vragen... wat een kaartje van twee willekeurige stations kost. Maar om heel eerlijk te zijn... Ja, ik vind dat al best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want ik kan me voorstellen dat je dat gewoon simpelweg niet als parate kennis hebt. Maar het venijn bij de vraag zat hem in een retourtje. Wanneer heb jij voor het laatste retourtje gekocht, Lars?
Niet, want met de chipkaart scan je alleen maar enkeltjes.
Exact, retourtjes. Ze bestaan geloof ik officieel nog wel of zo. Dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk gewoon een OV-chipkaart. Die checken in, die checken uit. Je koopt geen retourtjes meer. Dus de vraag die wordt gesteld op een best wel lastige manier... Ja, dat als jij zelfs precies weet hoeveel die reis kost... dan is toch de kans dat je er naast zit best wel groot. Dat is ook wat hier gebeurt. Want het antwoord is dus 38 euro. En hij komt met Wouter Koolmees komt met 16 euro aanzetten. Het is bijna bedoeld om gewoon het verkeerde antwoord te krijgen. En dat is waar... Twan Huis los op kan gaan. Maar dan kan hij zeggen van, ziet u wel, u heeft geen verstand van de prijzen. U weet niet hoeveel een simpel kaartje kost van Rotterdam naar Amsterdam. U weet niet wat de impact is van deze prijsverhogingen voor het gewone volk. Het is een manier om zichzelf te profileren. Deze vraag heeft hij gesteld in de verwachting dat Wouter Koolmees verkeerd zou beantwoorden. Dat is ook waarom hij het over een retourtje heeft gehad. Want dat is best wel een lastige vraag om te beantwoorden.
Ja, en dat is niet de eerste keer dat hij het deed volgens mij. Hè? Want ik herinner me nog dat hij dat eerder heeft gedaan.
Dat heeft hij eerder gedaan. Maar even nog één ding erover. Het gezicht wat Twan Huis trekt als Wouter Koolmees het verkeerde. Dit is een podcast, dus je kunt het niet zien. Maar ik kan het ongeveer zo beschrijven. Het is alsof iemand net de moeder van Twan Huis in het gezicht gespuugd heeft. Zo vies kijkt hij erbij. Ik denk echt bij mezelf, Twan... Het is niet het allerergste in de wereld dat die man er een paar euro naast zat, hè? Doe eventjes normaal. Maar echt waar, hij gaat helemaal non-verbaal los op die man. Maar goed, inderdaad, het is niet de eerste keer. Want dit quizje, dat doet hij wel vaker met mensen. Het is een beetje een Twan Huis dingetje. Hij heeft het ook gedaan in 2010. Toen was hij nog de presentator van Nova. Toen had hij daar Job Cohen in de uitzending. Nou ja, goed, dat was best wel een legendarisch interview. Want dat heeft Job Cohen best wel veel geloofwaardigheid gekost. Ja. Want Twan begon daar met vragen van... meneer Cohen, wat kost een casino wit bij de bakker? En dat wist Job Cohen nog. Dus die dacht van, oh, leuk, een quizje. Ik kan laten zien hoeveel ik weet. Maar de tweede vraag was, hoeveel werklozen komen erbij per maand? En dat antwoord had hij niet paraat. Nee. En het antwoord op de derde vraag, wat is de totale hypotheekschuld, dat had hij ook niet paraat. En daardoor ontstond het beeld dat hij gewoon simpelweg geen kennis heeft van zaken.
Ja, nee, want ik weet nog wel dat destijds was de vraag of Job Cohen genoeg weet van de economie. En toen zei hij volgens mij zelfs dat hij een bijgespijkerd was op het gebied van de economie. Ja. En toen kreeg hij dit quizje.
Klopt, ja. Ja, kijk, ik bedoel, er is af en toe best wat voor te zeggen om daar feitelijke kennis te vragen. Dat daar is natuurlijk niet zo heel veel mis mee. Maar dit is nou typisch zo'n trucje wat Twan Huis toepast om een viral moment daar te krijgen uit Buitenhof. Om daar lof toegezwaaid te krijgen van allerlei mensen die zeggen van, en zie je wel, eindelijk wordt die Wouter Koolmees dus onder vuur genomen daar. Het is zo duidelijk dat dit gewoon ijdeltuiterij is. Ik vind het daarom een beetje weerzinwekkend. Het trucje heeft Twan overigens ook afgekeken uit de Verenigde Staten. Want toen hij net correspondent daar was, hij is de correspondent VS geweest. En toen hij daar in 1999 heen ging, toen was de campagne van George W. Bush echt op stoom gekomen. En George W. Bush kreeg van een journalist, een vrij onbekende journalist in de Verenigde Staten, ook de vraag over wie zeg maar de leider was van verschillende landen, waaronder wie de president was van Pakistan. Nou, dat is een antwoord wat George W. Bush ook niet wist. Hè? Dat is wat toen op dat moment al heel spraakmakend weer was. Maar later zou dat een hele belangrijke bondgenoot worden na 11 september. Dus ook in historisch opzicht is dat een vrij interessant gesprek. Dat hij dat toen niet wist. En daarom, ondanks dat die journalist niet bekend is, is dit wel een vrij legendarisch interview. En ik denk ook wel een klein beetje dat is wat Twan Huis ook wel hoopt voor elkaar te krijgen bij dit soort dingen.
Ja. Je zou bijna hopen dat dit ook een keer Twan Huis zelf overkomt. Dat de eerste volgende keer dat hij gewoon als Amerika-duider wordt uitgenodigd in een talkshow. Dat dan de talkshow-host zegt van Twan, laten we eens beginnen met een quizje.
Ja. Drie vragen. Ja.
En hoe zou Twan dan zelf reageren?
Ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ja, ik ben ook benieuwd of hij het dan zou weten. Ja, dat zou een interessante zijn. Ja.
Ja. Iets heel anders, want het is toch wel, dit doet mij deugd. Want ik denk een jaar geleden begon ik al met allemaal AI-onderwerpen in de podcast. En toen had jij daar toch een beetje twijfels bij van hoe interessant is AI nou precies.
Nou,
maar deze keer...
het was voornamelijk dat ik niet vond dat dit een onderwerp voor ons was eigenlijk. Dat vonden onze luisteraars ook wel.
Maar deze keer gaan we kijken of dat anders is.
Niet over AI dit, dat is het punt.
Nee. Jij hebt een AI-tool gebruikt die die vergaderingen transcribeert en analyseert. En daarmee heb je geanalyseerd wie er allemaal aan het woord zijn bij VI en waar ze het over hebben.
Ja, klopt. Ik vermoedde dat er een best wel spectaculaire conclusie uit zou rollen toen ik gewoon zat te kijken naar die uitzending. Dus daarom dacht ik van ik gebruik die tool om eens even die analyse daarop los te laten. En inderdaad, het is echt een vrij spectaculaire conclusie. Dus dat is echt al iets wat we daar kunnen teasen. Ja. Wat heb ik gebruikt? Ik heb Fireflies.ai gebruikt. Dat is dus zo'n tool. Normaal gesproken kan je daar audio recordings van vergaderingen uploaden en dan maakt hij een analyse van wie hoeveel tijd heeft gesproken. Maar hij maakt ook een samenvatting van de vergadering, een heel transcript en nog een aantal andere dingen. En ik heb dus de aflevering van dinsdag 5 maart van VI erin gestopt. Ik heb gewoon de aflevering als mp3 gedownload. Dat is de aflevering met Valentijn Driessen moet je eigenlijk zeggen, en Merel Ek. En nou ja, goed, ik heb dus daar de analyse op toegepast. De stemmen van Merel Ek en Johan Derksen die worden vrij goed herkend door de AI. Die van Wilfred, René en Valentijn, die waren iets moeilijker om uit elkaar te houden. Dus ik moest nog wel dat hele transcript door om fouten te corrigeren. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt.
Dus alles voor de podcast, hè?
Alles voor de podcast. Zeker weten. Nou, even de conclusies. Ten eerste, gewoon wat ik interessant vond, is dat Johan Derksen 30% van de tijd spreekt. Nou, je hebt 5 sprekers in dat programma. Dus, en je hebt ook daarnaast wat instartjes. Dus als het allemaal perfect eerlijk is verdeeld, dan zou hij minder dan 20% van de tijd spreken. Maar hij zit dus op 30%. Ja. En dat geeft wel aan hoe belangrijk Johan Derksen is voor dat programma. Deze week was hij ook een dag afwezig. Dan zie je ook gewoon direct, het is een totaal ander programma. Zonder Johan is het echt compleet en totaal anders. Hij is echt cruciaal voor dat programma.
Ja.
Dan René van der Grijp. Die spreekt het minst, want die is slechts 10% van de tijd aan het woord geweest tijdens die uitzending. En ook heel veel korte opmerkingen tussendoor. Hij is heel erg van de snedige opmerkingen hier en daar tussendoor. De grappige opmerkingen. Heel veel korte one-liners eigenlijk tussendoor.
Beetje zoals Jan Mulder bij Barend en van Dorp vroeger, toch? Degene die een beetje er tussendoor komt en het een beetje ontregelt.
Ja. Misschien een wat grappigere versie van Jan Mulder dan. Maar inderdaad dat. Kijk, hij heeft dus het minste tijd gesproken van iedereen, van de 5 mensen. Ik denk niet dat betekent dat hij onbelangrijk is voor het programma, hoor. Want zijn gelach, wat ook vaak hoorbaar is op de achtergrond, zeker als hij zelf een grap heeft gemaakt, ja, dat draagt ook wel bij aan de enorme goede sfeer daar. Dus ik denk dat hij op zich cruciaal is voor het programma, maar hij spreekt echt aanzienlijk minder dan de rest. Maar dan de spectaculaire conclusie. Want ik koos deze aflevering omdat het me echt opviel hoe ongelooflijk veel Merel Ek aan het woord is. Zij is dus de politiek verslaggever van dat programma. Ja. En ik dacht bij mezelf toen ik de aflevering zat te kijken, wat spreekt zij veel? Zij is echt heel vaak aan het woord. En die bargasten, want zij zit aan de bar, niet aan tafel. Ja, soms zit daar iemand en ben je halverwege de uitzending voordat die persoon pas echt wat serieus mag gaan zeggen daar. Hè? Dus er gaat af en toe best wel een lange uitzending voorbij zonder dat je echt merkt dat daar iemand zit. Maar Merel is constant aan het woord. En dat is ze wel vaker, maar in deze uitzending denk ik dat ze echt wel heel veel aan het woord was. Ik heb het dus door de AI tool gehaald. En nou ja, wil je weten wat deze spectaculaire conclusie is, Lars?
Kom maar door. Hoeveel procent was het?
Nou, zij heeft 17% van de tijd gesproken. En daarmee heeft zij meer gesproken in het programma dan René van der Grijp en Valentijn Driessen. Die hebben beide minder gesproken.
Ja. Hij zat alleen aan tafel volgens mij, hè? Valentijn Driessen.
Klopt, zeker. Ja, hij is daar inderdaad een van de tafelgasten. Dus inderdaad, vanuit haar positie aan de bar heeft zij toch meer gesproken dan de tafelgast. Ze moet uiteraard Johan Derksen met 30% voor zich laten, zoals ik net zei. En ook Wilfried Gené, die zit op 23% van de tijd. Maar ze is echt heel vaak aan het woord. Ja, eist zij dan zo vaak het woord op? Nou, dat is ook wel interessant om te zien aan het transcript. Nee, ze krijgt gewoon echt heel vaak de bal toegespeeld door Wilfred. Hij begint bij een eierbal die zij niet in beeld wil opeten. Nou, dat wordt een heel ding. Even later gaat het over haar dwarsfluit die zij niet goed kan bespelen. Ondanks dat ze dat in het verleden wel heeft gedaan. Nou, dan ook dat punt over zwangerschapsverlof komt weer terug. En dan ook nog eens een keer de politieke duidingspunten waarvoor ze eigenlijk in dat programma zit. Ze krijgt echt heel veel de bal toegespeeld. En het maakt die uitzending ook gewoon echt daadwerkelijk beter. Maar het is echt ongelooflijk hoeveel zij daar aan het woord is en hoe vaak zij de bal krijgt toegespeeld. Nou, dan is de logische vraag. Wat betekent dit voor haar positie bij het programma? Ja, ik denk als iemand er zoveel aan het woord is, zet die persoon dan ook gewoon aan tafel. Geef haar die promotie tot tafelgast. Dat verdient ze gewoon. Wouter de Winter is ook een politiek duider. Die mag ook gewoon aan tafel zitten. Ik zou zeggen, zet Merel daar ook gewoon aan tafel. Tweede punt is, ze zei laatst dat ze ja, nog maar gewoon het salaris heeft van een politiek verslaggever en dat dat niet verschrikkelijk veel is. Ja, ik kan eerlijk gezegd me niet aan de indruk onttrekken dat ze gewoon belangrijk is voor dat programma. Ik zou zeggen, verhoog haar tot op zijn minst Remel Mens niveau. Hè? Ik denk dat dat op zich wel echt een hele logische keuze is. Zorg gewoon dat zij ook die 2 ton krijgt. Dat lijkt mij echt op zich een heel redelijk bedrag daar. Overigens, mensen denken inmiddels dat ik haar stalker ben. Dat is dus echt niet het geval. Ik had me echt voorgenomen om niet meer over dit hele onderwerp te praten. Want ja, ik denk eerlijk gezegd, ik moet je eerlijk zeggen, ik verbaas mezelf ook over. Ik vind het gewoon interessant om te zien hoe iemand daar gewoon aan het reizen is als ster, zeg maar, bij dat programma. Maar ik heb er zelf geen enkel belang bij. Verder boeit het me ook niet verschrikkelijk veel.
Ja, als communicatiespecialist zou ik je dat laatste overigens niet aanraden. Hè? Want als je 3 keer zegt, ik ben geen stalker. Ik ben echt geen stalker. Mensen, ik moet jullie op het hart drukken. Ja. Ik ben geen stalker.
Ja, maar de vorige keer dat ik hier wat tijd en aandacht aan heb besteed, toen werd dat neergezet als van haar allergrootste fan. Ik dacht ook gewoon bij mezelf, van ja, straks als zij ooit wel een stalker heeft, dan staat de politie toch op mij op de stoep om te vragen van meneer, waar was u eigenlijk op dit moment? Dus ik dacht wel van, ik moet nu wel een klein beetje gaan oppassen.
Goed, nou, laten we het gaan hebben over Theo Maassen. Hij stopt met Zomergasten. Dat was eigenlijk het nieuws van deze week.
Ja, klopt, ja. Ja, de VPRO vond dat hij moest reageren op de aantijgingen van huiselijk geweld die inmiddels zo'n 2 maanden geleden zijn geopenbaard. En dat wilde de cabaretier niet. Hij zegt principieel niet te willen reageren op privé kwesties. En daarom kiest hij er dus voor om ermee te stoppen met de presentatie van Zomergasten. Ik wil eigenlijk even doornemen wat dit precies zegt. Want ik denk dat er in ieder geval 2 conclusies zijn te trekken. De eerste is dat dit zegt dat de VPRO de aantijgingen wel degelijk serieus neemt. Ja, als jij als omroep dacht dat het allemaal nergens op gebaseerd was, dan zou je niet eisen dat Theo gaat reageren op deze dingen.
Ja, ik vond hun argument in de verklaring ook wel begrijpelijk. Want ja, zij zeggen van we zijn nu bezig met het benaderen van gasten voor Zomergasten. En dit blijft dan toch een beetje boven de markt hangen. Er zijn misschien ook wel gasten die niet naar het programma willen komen zolang Theo Maassen daar nog zit. Dus ja. Ik snapte wel dat VPRO zei van je moet er echt publiekelijk iets over zeggen. En als hij dan zegt van ja, dat wil ik liever niet. Dat zij dan zeggen van ja, dan moeten we echt door. Dan moeten we een andere presentator vragen.
Ja, kijk, en als zij zouden denken van er is echt helemaal niets aan de hand, dit is een storm in een glas water, dan zou je nog kunnen zeggen als omroep van, weet je, we zitten deze storm uit, het komt wel weer goed allemaal. Maar het is overduidelijk dat zij ook wel denken van er is hier in ieder geval iets aan de hand. Wat precies er aan de hand is, ja, nou ja, goed, dat weten we allemaal, denk ik niet helemaal precies, maar er is in ieder geval echt iets aan de hand. Dat is wel, dat kunnen we wel stellen, de VPRO neemt dus de aantijgingen serieus.
Ja.
Tweede is dat Theo niet reageert, zegt echt ook wat hoor. Want hij kon dus kiezen of je reageert of je vertrekt als presentator van Zomergasten. En ja, hij heeft dus voor het laatste gekozen. Als er niks aan de hand is, dan zou je natuurlijk ook gewoon kunnen reageren. Dan kom je gewoon met een ontkenning. Hier is niks van waar. Ik wilde er niet op reageren, maar ik ben ertoe gedwongen. Neem van mij aan, er is niks aan de hand.
Ja.
Nou, waarom doet hij dat niet? Ik denk op het moment dat hij dat doet, dan kan zo'n reactie werken als olie op het vuur. Dan zijn er misschien nog andere mensen die gemotiveerd zijn om naar voren te stappen met meer aanklachten. En dan heb je de poppen helemaal aan het dansen. Kortom, dat kan tot alleen maar meer problemen leiden.
zag je ook een beetje gebeuren in de Formule 1. Waar Christian Horner, de baas van Red Bull, allerlei beschuldigingen aan zijn hoofd kreeg. En nou, toen hebben ze een eigen advocaat volgens mij gevraagd om het uit te zoeken. Daar bleek dan volgens die eigen advocaat dat er niet zoveel aan de hand was. Nou, de dag nadat dit uitkwam, heeft iemand allemaal WhatsApp-discussies en allemaal andere dingen naar alle teambazen, de Formule 1 gestuurd. Allemaal journalisten gestuurd van ja, als je dit onder de pet probeert te houden, nou, dan kan je hem krijgen ook.
Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad voor dat soort dingen Theo ook bang is. Dus vandaar dat hij niet reageert. Dus dat is volgens mij wat dit allemaal zegt. En wat wel interessant is dat BNNVARA, die maken ook een programma met Theo Maas. Dat heet Der Theo. Dat is een programma in de aanloop naar het EK voetbal in deze zomer in Duitsland. Als de VPRO deze aantijgingen op deze manier serieus neemt, legt dat natuurlijk wel druk op BNNVARA om dat ook te doen. Hè? Om ook hier te gaan handelen. Dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Het programma staat nog in de schema's. Maar het is wel heel moeilijk voor BNNVARA om dit nou geruisloos door te zetten. Want een collega-omroep, de VPRO, onderneemt wel iets van actie. Ik denk, ik speculeer, maar ik vermoed wat er voor BNNVARA hier speelt, is dat de consequenties op financieel gebied veel groter zijn. Ja, je kan zomergast als VPRO zijnde makkelijk laten presenteren door iemand anders. Het is niet makkelijk, maar het kost je niet zoveel geld om hem te vervangen. Het programma Der Theo is al een tijdje in de maak, volgens mij ook al volledig opgenomen. Dat betekent dat al die kosten al zijn gemaakt. En als je het niet nu uitzendt, kan je het ook niet op een later moment uitzenden, want het is dus een programma in de aanloop naar het EK voetbal deze zomer. Kortom, je kunt het dan eigenlijk gewoon helemaal weggooien. Dus dat zal de reden zijn dat BNNVARA dit het liefst niet wil. Ik denk dat dat wel onhoudbaar aan het worden is.
Denk ik ook wel. Dan is er een plan uitgelekt. Een plan van de NPO in samenwerking met de omroepen. Dat plan zou moeten leiden tot een fatsoenlijke werksfeer, een minder wangedrag. En via RTL Nieuws lekte deze week een conceptversie uit.
Ja.
Jij hebt het gelezen.
Ja.
Wat vond je ervan?
Ja, ik denk altijd bij dit soort dingen, er staan best wel wat op zich goede dingen in. Hè? Dus het beperken van tijdelijke contracten is natuurlijk al heel veel besproken. Maar als je dat beperkt, zodat medewerkers iets meer in de positie staan om wat te zeggen van wangedrag als zich dat voordoet. Dat lijkt mij inderdaad een goede zaak.
Ja. Wat ik wel opmerkelijk vond is dat dit dus het punt is wat overal wordt genoemd in de media.
Ja.
De commissie zelf, commissie van Rijn, die relativeerde juist ook wel het belang ervan. Nou, er staat bijvoorbeeld in het rapport, quote, het aanpassen van contracten zal niet helpen als medewerkers door hun leidinggevende duidelijk gemaakt wordt dat zij bij de kleinste misstap ook ontslagen kunnen worden.
Ja.
Dus daarmee zeggen ze ook gewoon van, ja, het is een manier om de situatie te verbeteren, maar verwacht er ook niet wonderen van. Hè. Er zijn heel veel meer dingen die aangepakt moeten worden.
Ik denk ook bij dit probleem, wat het moeilijk maakt, is dat er een culturele omslag moet komen. Met andere woorden, het probleem, dit wangedrag, ontstond niet omdat er bepaalde regels niet waren. Dit was al slecht gedrag, ook in de voorgaande jaren. Dus het is iets wat in de hoofden van mensen daar moet veranderen. Wat vroeger als normaal werd geaccepteerd, dat moet niet meer normaal zijn. En eigenlijk het enige waarom je nieuwe regels in het leven wil roepen, is dat je wil dat dit soort dingen top of mind blijven. Dat dit soort dat zo'n culturele omslag, die heel moeilijk is om voor elkaar te krijgen, dat die er komt door mensen er constant aan te herinneren.
Ja, en dat er makkelijker misstanden gemeld kunnen worden, denk ik ook. En dat er meer wordt gedaan met degene die zo'n misstand aan de kaak stellen.
Ja, en bijvoorbeeld in transparantie bieden om te zorgen dat je inderdaad ook bijvoorbeeld met enige regelmaat onderzoek doet naar de werksfeer bij de NPO en dat dan vervolgens naar buiten brengt. Daar kan ik bijvoorbeeld ook nog wat in zien. Heel veel van die dingen die dan in dat plan van aanpak stonden, daar dacht ik wel bij mezelf van, ja jongens, wat in hemelsnaam is dit nou precies, waar is dit nou goed voor? Dus een van die dingen is dat presentatoren strengere begeleiding krijgen. In een contract komt voorbeeldgedrag te staan en ze krijgen een coach. Ja, en dan denk ik toch wel bij mezelf, nou, je hebt bij de NPO echt meer dan 100 presentatoren rondlopen. Bij een paar gaat het mis. Alleen die paar waar het misgaat, dan gaat het flink mis. Die drukken nogal een stempel op het hele geheel. Maar ja, bij Matthijs van Nieuwkerk ging het mis, maar bij Arjen Lubach, Eva Jinek en Jeroen Pauw ging het niet mis. Maar als je iedereen een coach gaat geven, ja, hallo, zou dat nou echt heel veel toevoegen?
Ja, sowieso gouden tijden voor coaches volgens mij op dit moment. En ook van die bedrijven die trainingen geven in hoe je fatsoenlijk gedraagt op de werkvloer. Ja, verdienen ontzettend veel geld op dit moment. Dan heb je het over een training die voor €2500 per dag wordt verkocht of zo. Nou ja, keer 100 trainingen voor een organisatie om al die medewerkers door zo'n training te jagen. Gigantische bedragen gaan hierin om.
Het is een modieuze werkveld inderdaad. Dan kan je veel verdienen. Net zoals al die diversiteitsconsultants en dat soort dingen. Ook daar kan je behoorlijk wat geld mee verdienen. Tenzij je een witte man bent. Wij kunnen daar niet veel mee verdienen in die sector. Maar dat is een andere kwestie. Nee, maar goed. Dus ik geloof niet zo heel sterk in die prestatorenbegeleiding. Dat gaat echt aanvoelen als een moedje. Daar zitten volgens mij heel veel mensen ook niet zo op te wachten. En dan gaat dat niet zo'n groot effect hebben. Een ander ding was dat bestuurders maximaal 2 termijnen van 5 jaar mogen zitten. En daar denk ik ook van, ja, gaat dat nou echt beter maken? Hè? Jan Slachter zit er inderdaad sinds 2005. Dominique Wezy sinds 2009 bij Poon. Bert Huisjes zat er sinds 2011 bij WNL, zoals we weten. Kijk, bij sommige directeuren, die zijn gewoon hun omroep. Die weten het geluid van die omroep goed te vatten. Ja, ik vind het niet per se verkeerd als er gewoon een hele goede, sterke directeur zit. Er is niks mis met Omroep Max. Over het algemeen is de werksfeer daar best oké. Ja, Jan Slachter, het feit dat hij er lang zit, dat bijna 20 jaar dus, dat heeft niet zo'n heel erg slecht effect gehad op de werksfeer bij Omroep Max. En als je dit soort mensen aan een termijn gaat binden, dan geef je meer ruimte aan die professionele bestuurdersklasse. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die ook in de zorg hebt, die helemaal niet zoveel hebben met het eindproject. Product, maar die vooral procesmanagers zijn. En ik denk dan, ja, is dat nou echt beter om dat allemaal te hebben? Mensen die eerst misschien op de Zuid als advocaat zijn, die dan voorzitter worden van een omroepvereniging, die daarna misschien voorzitter worden van het productschap Zuivel. En daarna gaan ze solliciteren voor een burgemeesterschap ergens in een gemeente in Limburg, want dat is het summum van hun carrière. Ja. Dat soort mensen krijg je dan. En ik denk dan, ja, dan heb ik liever mensen die veel meer hebben met het eindproduct zelf. Dat is beter voor de creativiteit, beter voor zijn omroep.
Ja, dat gevaar zie ik wel. He, dat je inderdaad veel meer van dit soort mensen hebt. Misschien ook zoals een Frederike Leeflang, die misschien minder heeft met media. Maar inderdaad typisch zo'n carrière heeft zoals jij die nu beschrijft. Ik zie ook wel het gevaar van iemand die te lang op een positie zit. He, dat zo'n Bert Huisjes eigenlijk veel te close was met de leden van de Raad van Toezicht. Die misschien ook wel heel veel ja-knikkers in zijn omgeving heeft verzameld. Dat op een gegeven moment die hele structuur gericht wordt op één bestuurder. Dat is ook niet gezond. Dus een soort van middenweg waarbij je wel zorgt voor de juiste checks en balances, zeg maar, binnen een organisatie. En tegelijkertijd niet al te dogmatisch bent in wanneer iemand weg moet. Ja, dat zou misschien wel beter zijn, ja.
Het interessante aan het voorbeeld van Bert Huisjes is dat Eva Jinek natuurlijk over hem klaagde. En dat was in 2011, toen hij daar letterlijk 2 maanden zat. Dus het gedrag was ook al wel vanaf het begin zichtbaar. Dus ja, dit had inderdaad geholpen omdat hij na 10 jaar weg moest, volgens deze regeling. Maar het had de eerste 10 jaar nog steeds voor veel leed gezorgd.
Precies. Ja, dat is wel een goede inderdaad. Dan had je nog steeds 10 jaar ellende gehad voor in ieder geval sommigen.
Ja. Maar goed, daarom zei ik van, het is een culturele omslag. Dat is moeilijk. En ik begrijp dat er bepaalde regels dan moeten veranderen. Omdat je nogmaals mensen daar bewust van wil maken dat die verandering plaatsvindt. Maar die culturele omslag, die manier van denken, die moet veranderd worden. En daarom zou ik er wederom voor willen pleiten. In ieder geval als slot hier. Het betekent ook dat je nieuwe mensen aan de top nodig hebt. En vooral mensen zoals Gerard Timmer, om hem maar weer even erbij te halen. Het is iemand die bij BNNVARA en de NOS verantwoordelijk is geweest daarvoor, terwijl daar heel veel misstanden zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je dan zegt tegen dat soort mensen van, hey, misschien ga jij eens vervangen worden.
Oké. En straks gaan we kijken naar het tweede AD-artikel over Galit Kazem. Wat dat betekent, wat er nou eigenlijk in staat, wat de gevolgen daarvan zijn. Maar voor die tijd is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Nou, een tune uit echt de begintijd van RTL4. Namelijk die van de 5 uur show. Het legendarische programma natuurlijk van Viola Holt en Catherine Keil. Dit is de tune die denk ik het bekendst is van de 5 uur show. Vanaf 1991 is die een aantal jaar lang te horen geweest. De componist is Ruud Milder. Dat was destijds de huiscomponist van John de Mol die dat programma produceerde. En er zit een voice-over. Ik heb hem met voice-over. Maar die is van Mark Jacobs. Die je ook bijvoorbeeld zou kunnen kennen van het RTL Nieuws wat hij destijds presenteerde. Ook jarenlang is hij de voice-over geweest van Eigen Huis en Tuin. Maar hier is hij in ieder geval de tune van de 5 uur show.
Het Nederland komt thuis. Even bijkomen. Dit is de 5 uur show met Viola Holt.
Herkenbare klok in het begin, hè? Dat je, ja. Dan word je al lekker gemaakt voor de tune.
Ja. Het is echt zo'n oude oma-klok.
Oké. Zullen we het gaan hebben over Galit Kazem en het artikel dat over hem verscheen in AD?
Ja, want net hadden we het natuurlijk over Gerard Spong. Maar ja, laten we nou eens even gaan praten. Inderdaad, zoals jij zei, over dat artikel zelf dat afgelopen week online is verschenen. Ik moet je zeggen dat mijn eerste reactie toen ik dat artikel las was van... Het valt me een klein beetje tegen. Ik dacht, ik had er meer van verwacht. Omdat er was natuurlijk zo'n grote opmaat naartoe. En een grote hype eromheen. Ook vanwege die rechtszaken. Ik las het en ik dacht van, ja, is dit het nou?
Ja, en je vertelde me dat je in verwarring was.
Ik wist niet wat ik ervan moest denken, nee.
Nee. Ja, dat snap ik ook wel. Kijk, wat mij betreft bevatte het artikel echt uiterst nieuwswaardige informatie. En ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is dat het geschreven is en gepubliceerd ook. Er zit veel werk in en nog los van al die procedures eromheen. Maar het las vooral als een feitenrelaas. Zo van, dit is er allemaal aan de hand. Dit staat er op de tape. Beste lezer, trek nu zelf maar alle conclusies. Ja. En ik zag dat niet iedereen het makkelijk vond om snel conclusies te trekken naar aanleiding van het artikel. Hey, is dit het nou? Inderdaad, dat proefde ik bij veel mensen. Misschien lag dat ook wel aan de mediadynamiek er voorafgaand aan de publicatie. Je had natuurlijk de opstelling van de Orde van Advocaten, de emotionele one-liners van Royce de Vries, de setting achter gesloten deuren, het mededelingenverbod, alle aandacht voor het hoger beroep. En laten we ook niet vergeten dat het eerste artikel leidde tot het directe terugtreden van Galit Kazem bij BNNVARA. Zonder dat eerste artikel hadden we nu nog met z'n allen elke avond gekeken naar Galit en Sophie. Dan ligt de lat voor het tweede artikel ook wel hoog. Zeker als dat artikel nieuw licht moet werpen op een ernstige verdenking van het OM. Hè, dat Galit Kazem uiterst gevoelige informatie zou hebben gelekt naar de organisatie van Ridwan Taghi.
Ja, precies. Ja. Dus die mediadynamiek die zorgde wel voor die hype. Woensdagochtend schreef jij een Twitter-draadje waarin jij een beetje probeerde te duiden wat dit artikel nou precies betekent. En volgens mij is het goed om even nu dat hier ook te doen. Wat betekent het volgens jou allemaal?
Ja, want als je heel sec kijkt wat er aan de hand is. Kijk, het OM dacht en denkt, hè, dat blijkt bijvoorbeeld uit Marengo-stukken, dat Galit Kazem uit een vertrouwelijk strafdossier heeft gelekt naar Ridwan Taghi. En dat is destijds onderzocht door de Amsterdamse deken. Die was allerminst overtuigd van de onschuld van Kazem, maar vond naast het versleutelde PGP-bericht weinig steunbewijs. Een technische vrijspraak noemde hij het in het FD. Het publieke verweer van Kazem was grotendeels gebaseerd op zijn claim dat hij sinds de basisschool geen banden zou hebben met Ridwan Taghi. Hij zei, ik heb met hem geknikkerd, maar ik heb geen contact met hem. En kijk, uit het artikel blijkt dat dit een leugen is. Hij had op dat moment wel degelijk recent en rechtstreeks contact met Taghi. Maar het artikel biedt ook verschillende aanknopingspunten voor steunbewijs. Hè? Dus dat wat de deken niet kon vinden, daar zijn nu wel degelijk aanknopingspunten voor. Neem de klus die Kazem in Dubai deed voor de beruchte maffiabaas Rafael Imperiale, een goede vriend van Taghi. En via een horlogedealer betaalde klus op het gebied van familierecht, terwijl Kazem in Nederland juist strafrecht en sportrecht deed. Wat moest die jonge advocaat daar in Dubai, terwijl hij van auto naar auto moest overstappen op weg naar een maffiabaas? En zelf vertelt hij in de opname dat hij dacht dat Taghi een rol had gespeeld bij het koppelen. En dan denk ik, toch even Victor, hè? Als ik jou een loodgieter aanbeveel, dan wil ik zeker weten dat hij goed werk levert. Want voordat je het weet is jouw halve badkamer naar de maan. En geef jij mij 20 jaar later daar nog steeds de schuld van.
Ja.
Toch?
Als jij mij die loodgieter had aanbevolen, dan had ik zoiets van, waarom heb je me die loodgieter aanbevolen?
Ja, maar Taghi zou een maffiabaas bij een uiterst delicate kwestie, dus een tamelijk onervaren advocaat aanraden, gespecialiseerd in een ander rechtsgebied, toevallig omdat hij een kwarte eeuw eerder met hem geknikkerd heeft, maar hem sindsdien eigenlijk niet meer sprak. Ja, geloof je dat zelf?
Ja, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk inderdaad, ja. Dus dan zeg je dus eigenlijk van, er speelt meer. Er zijn andere redenen voor Taghi om Galit Kazem aan te bevelen.
Dat kan haast niet anders. En ja, dan heb je nog een aantal andere punten. Hè? Het feit dat hij naar Ines Wesky zou gaan om Tahit gerust te stellen. Op een moment dat niemand eigenlijk nog wist wie Tahit was in het bredere publiek. Laat staan dat Wesky contact met hem zou hebben. Hoe zit dat? Hè? Ja. Het feit dat hij de halve inner circle goed kent. En dan heb je nog het feit dat ze bij de broer van Kazem zijn langsgegaan. En al die tijd riep Kazem in de media dat het broertje van Moussa heel onlogisch was in plaats van gewoon Galit. Hè? Want waarom staat er in het PGB-bericht niet: ik heb het bij Galit gecontroleerd? Nou ja, dat wordt al begrijpelijker als blijkt dat ze ook bij zijn broer zijn langs gegaan. En kijk, het punt hier is, als losstaand bewijs zijn deze punten niet problematisch. Maar in samenhang wel. En zo werkt een strafzaak. En daarmee zou je dus best in een strafzaak wel dat steunbewijs kunnen vinden wat de deken niet kon vinden. En dat is dus dat deel, maar los daarvan, uit het artikel blijkt kristalhelder dat een toonaangevende tv-presentator heeft gelogen over zijn contacten met de grootste crimineel van Nederland.
Dat is denk ik ook het punt wat dat artikel het meest duidelijk maakte, want daar waren ze heel expliciet in.
Ja, maar wat het artikel vervolgens niet zei, is een argument dat ook wel in het hoger beroep wel een belangrijke rol speelde, dat dit hem chantabel maakte en dat het mogelijk ook uitzendingen heeft beïnvloed van Galit en Sophie. En ja, dat is een evident maatschappelijk belang. Daarom hebben wij er een belang bij om dat allemaal te weten. Daar komt nog bovenop dat Galit, in weerwil van wat je tijdens de talkshows hoorde deze week, mogelijk wel degelijk advocatenregels heeft overtreden. Want ja, hoe stond die klus in Dubai in de boeken? Die betaling ging via een horlogedealer. Hoe dan precies? En ook de deken maakte al bekend dat het ook naar de inhoud van het tweede artikel heeft gekeken bij dat onderzoek naar Kazem. Dus dit artikel, dat hebben ze al sinds het kort geding. Maar kennelijk is daar dus wel degelijk informatie in die het onderzoeken waard is.
Ja, dat is wel interessant. Dan wil je het nog hebben over de mediadynamiek die volgde op dit artikel. Want het werd vrij uitvoerig besproken in alle talkshows.
Klopt. En je zag natuurlijk direct dat er bij Jeroen Pauw over werd gesproken. Het artikel kwam, geloof ik, 5 minuten voordat de uitzending begon, kwam dat binnen. Ik zou het netjes vinden als Jeroen Pauw in zo'n gesprek voor de kijker duidelijk maakt dat hij zelf de mentor was, of misschien ook wel is, van Galit Kazem. Want toevalligerwijs zaten er 2 gasten aan tafel die het voor Kazem opnamen. Dat is, nou ja, ik weet niet hoe toevallig dat is. Want nee, ik denk niet dat Pauw zijn redacteuren heeft gevraagd van: geef mij 2 mensen die Kazem verdedigen. Nee. Maar ik denk wel dat elke redacteur van het programma weet dat Pauw zijn mentor is. He, durf je dan aan om een gast te regelen die Kazem publiekelijk afvalt? En je kunt je sowieso afvragen hoe vrij die gasten zich op dat moment voelen om kritiek te uiten op het gedrag van Kazem, in de wetenschap dat degene die het programma presenteert zijn mentor is. Dus ik dacht wel van: Jeroen Pauw, het is netjes als je dit naar de kijker vertelt, want dit is volgens mij wel iets wat de kijker moet weten. En als je vervolgens ook die hele avond keek wie de duiding deden, dat waren strafrechtadvocaten. Ja. En wat zeiden die? Die vonden het een storm in een glas water, een flutartikel. Ze betwisten zelfs of het wel gepubliceerd had moeten worden. En nu heb ik niks tegen strafrechtadvocaten. Ze hebben vaak een vlotte babbel. Ze kunnen goed redeneren. Dat is heerlijk voor een talkshow. Maar ze hebben wel een bepaald belang. Dat zit er bijvoorbeeld in dat het hele kort geding draaide om de vraag of de gesprekken die zij met hun collega's voeren onder voorwaarden gepubliceerd mogen worden. En tja, als strafrechtadvocaat heb je daar dus geen enkel belang bij. Hè? Waar de beroepsgroep wel een belang bij heeft, is dat je het belang van het artikel bagatelliseert, het maatschappelijk debat beïnvloedt, zodat de rechters voortaan wel 3 keer nadenken voordat ze tot eenzelfde oordeel komen. En vervolgens hebben die strafrechtadvocaten ook wel een commercieel belang om in talkshows over te komen als iemand die keihard strijdt voor verdachten. Want ja, hoe komt dat?
Om cliënten te verwerven natuurlijk.
Ja, in gevangenissen wordt veel tv gekeken.
Veel tijd.
en er wordt ook wel opgeschept, begrijp ik, over wie jouw advocaat is. Zeker als die dan op televisie te zien is. En een bekende strafadvocaat die zei ooit van: als ze je niet kennen, dan bellen ze je niet. En ja, dat betekent dus ook, kijk, daarom bellen talkshows zo graag met strafrechtadvocaten. Kijk, als de naam van een redacteur in het display verschijnt, dan rennen sommigen van hen al naar hun auto. Maar weet dus, ze hebben een belang bij om op te komen voor verdachten en fel van leer te trekken tegen de politie, het OM, bijvoorbeeld kritische journalisten. Want dat vindt hun eigen achterban fantastisch.
Ja.
En Dan heb je ook nog eens dat het een beroepsgroep is waarbij leden elkaar publiekelijk in ieder geval enorm steunen. Het is not done om een collega te bekritiseren. Sterker nog, volgens de gedragregels van de advocatuur moet je zelfs collega's en de beroepsgroep steunen. Want als jij als advocaat een andere advocaat op tv te veel aanvalt, ja, dan riskeer je gewoon een tuchtklacht. En Royce de Vries is nog steeds een collega. Galit Kazem was in de tijd dat dit speelde ook een collega. Zou hypothetisch weer een collega kunnen worden. Nou, dan moet je ook wel heel erg uitkijken met wat je zegt op tv. Nog los van de rol van de deken in deze discussie. Want ja, ik spreek veel advocaten die er heel anders over denken, maar dat nooit in een talkshow zouden zeggen. Want de deken speelde een enorme rol in het kort geding. Bij het verdedigen van de belangen van zowel Royce de Vries als Galit Kazem. Als advocaat kom je al snel in een positie waarin kritiek op Kazem automatisch kritiek wordt op de deken. En dat is wel degene die bepaalt of jij straks nog advocaat kan zijn. Ja, die wil je niet boos hebben.
Nee, die wil je zeker niet boos hebben. Wat een, het voelt een beetje als een ouderwetse regel dat je op tv niet collega-advocaten mag aanvallen. Er zijn volgens mij niet heel veel andere beroepsgroepen waarbij er zulke strenge regels zijn.
Nee, ik denk dat er weinig inderdaad zijn. En soms is het natuurlijk wel een soort van cultuur waarin je het niet doet. Maar dit is echt geformaliseerd. En je kan ook echt het recht verliezen om je baan uit te voeren, om je werk uit te voeren, ja, op het moment dat je die gedragsregels overtreedt. Dat gaat verder dan een cultuur. En dan heb je daar bovenop nog een bijzonder belang dat sommige van die strafrechtadvocaten die we op televisie zagen hebben. Neem Jan-Hein Kuipers, die samen met Gerard Spong bij Umberto zat. 3 jaar geleden was hij nog de kogels aan het peuteren uit de gevel van zijn kantoor in Amsterdam. Want ja, in de nacht werd zijn kantoor beschoten. Verschrikkelijk natuurlijk. En ik snap ook absoluut dat het iets met je doet, met je gevoel van veiligheid. En tja, hij heeft wel een beetje dezelfde cliëntele als de mensen die de afgelopen week veel in het nieuws waren. Dan snap ik wel dat je je eigen veiligheid onder zo'n beetje alle voorwaarden belangrijker vindt dan persvrijheid. Maar ja, voor jou en mij als kijker is het toch wel goed om dit in ieder geval te weten, dit element te begrijpen, dat sommige mensen wel een bijzonder belang daarbij hebben bij wat ze zeggen.
Ja, dan is natuurlijk wel de vraag, Lars, wie zou je dan wel aan de talkshowtafel willen hebben? Ik kan me een beetje voorstellen dat ze een strafrechtadvocaat op zo'n moment willen hebben, want het is wel iemand die een bepaald inzicht kan geven in deze kwestie.
Ja, kijk, ik denk ook niet dat je hem niet aan tafel moet hebben. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je ook iemand hebt die een ander belang vertegenwoordigt, want nu kozen ze veel talkshows ervoor om 2 strafrechtadvocaten naast elkaar aan tafel te hebben. En dan heb je maar 1 belang dat behartigd wordt. En bij dit hele debat draait het natuurlijk niet alleen om het belang van strafrechtadvocaten. Ze had het overigens ook steeds over wat te gerechtelijk of strafrechtelijk relevant zou zijn. Ja, voor mij is dat grotendeels besides the point. Dit artikel draait om wat maatschappelijk relevant is. En ja, dan is het misschien ook best logisch om bijvoorbeeld de auteurs zelf aan tafel te hebben. Een misdaadkenner, John van de Heuvel, Jan Meus, Paul Vughts, die zo'n verhaal over Rafael Imperiale of Ines Wesky beter kan duiden. Iemand van de NVJ, een andere journalist, misschien een mediakenner die de gevolgen van KSM's positie bij BNNVARA kan duiden. En ja, ik heb ook wel een beetje rondgebeld en veel daarvan, ja, die wilden echt niet of ze waren niet beschikbaar. De auteurs die wilden hun stuk voor zich laten spreken en schoven pas de volgende dag aan bij Umberto. Dat vind ik prijzenswaardig, maar je riskeert dus wel dat, ja, dat anderen je stuk in de eerste ronde al met de grond gelijk maken.
Ik denk ook als een redactie alleen maar advocaten kan vinden die zijn bereid om aan te schuiven, dat er een rol is weggelegd voor de presentator om te zorgen dat het tegengeluid voldoende hoorbaar wordt. En ook om misschien soms duidelijk te maken dat advocaten een bepaald belang vertegenwoordigen. En ik denk dat dat ook wel onvoldoende is gebeurd afgelopen week.
Goed punt. Ja, en ook problematisch vond ik overigens dat de meeste strafrechtadvocaten die aan tafel kwamen daar niet leken te snappen hoe persvrijheid werkt. Want in Nederland leven we godzijdank in een land waar je niet eerst het maatschappelijk belang van een artikel hoeft aan te tonen voordat het in de krant komt. Of waar je het maatschappelijk belang van een gesprek moet aantonen voordat je hier in een talkshow of in zo'n talkshow een gast mag uitnodigen. 3 hele ervaren rechters van het Hof hebben wel gekeken of er goede redenen zijn om het stuk en andere stukken op basis van die opname niet te publiceren. En volgens het Hof zijn die er niet. Want bijvoorbeeld over dat veiligheidsrisico dat steeds terugkomt in de talkshows, ja, daar is dus geen bewijs voor. Hè? Royce de Vries wil ook nog dat wij niet mogen schrijven over zaken waar hij net een bestseller over schreef zelf. Het Hof heeft dat getoetst en terzijde geschoven. En het bredere punt is natuurlijk dat als je elke publicatie kan tegenhouden op basis van een hypothetisch risico waar geen bewijs voor is, ja, dan kan iedereen wel publicaties tegenhouden. Dan kun je überhaupt niet meer over de georganiseerde misdaad schrijven en al helemaal niet meer over Ridouan Taghi.
Nee. Als laatste hierover, eerder had je het over Gerard Spong. Dat is mogelijk niet de enige advocaat met een bijzondere relatie met Galit Kazem of Royce de Vries. Je wil het ook hebben over het optreden van strafrechtadvocaat Jan Vlug bij Op1.
Yes, want de meest krasse uitspraken van de avond die kwamen op zijn naam. Hij presenteert zich graag als het geweten van de advocatuur en sprak vervolgens bij Op1 over een levensgevaarlijk flutartikel.
Een beetje fysieke quotes in ieder geval. Ik zag het ook op heel veel plaatsen voorbij komen.
Ja, nee, zeker. Dus wat dat betreft, je weet het wel goed neer te zetten. Het punt is, als je heel goed luisterde, dan kon je horen dat hij meer wist dan wat in het AD-artikel stond. Laten we even luisteren.
En misschien wist Kazem dat toen helemaal niet. Die is op vakantie met vrouw en kinderen. In Dubai krijgt een telefoontje van een gemeenschappelijke kennis van: wil jij een meneer Imperiale? Is in Nederland getrouwd? Heeft in Nederland gewoond? Moet in Nederland scheiden? Wil jij dat doen?
Ja. Kortom, hij moest helpen bij een scheiding. Dat werd heel duidelijk gezegd door Jan Vlug. En toen pakte ik het artikel erbij. En toen dacht ik, maar dat staat helemaal niet in het artikel. Kazem werd benaderd dus om die maffiabaas te helpen. En wat staat er in het artikel? Dat was niet om Imperiale bij te staan in een strafzaak, maar om hem bij te staan in een familierechtelijke kwestie.
En dat is wel opmerkelijk.
Dat dus, kan van alles zijn.
Dus wacht even. Maar hij, dus Vlug zegt, het gaat over een scheiding. En dat staat dus niet in het artikel. Daar staat alleen de bredere term familierechtelijke kwestie.
Ja, en Vlug deed er zelfs niet twijfelend over of dat het hypothetisch om een echtscheiding zou kunnen gaan. Hij wist kennelijk zeker dat het om een scheiding gaat. En toen dacht ik, hoe wist hij dat? En,
want het blijkt om een scheiding te gaan, dat klopt ook.
Dat blijkt wel te kloppen.
Ja, oké.
En ik heb een voor de hand liggende verklaring die ook wel goed zou laten zien hoe het wereldje van de strafrechtadvocatuur werkt. Want ja, inderdaad, Vlug die had gelijk bij Op1. En er zijn inmiddels best wel veel mensen die dat weten. En hoe komt dat? Dat stond namelijk in de conceptversie van het artikel, die een processtuk was bij zowel het kortgeding als het hoge beroep. En alle procespartijen hadden toegang tot deze conceptversie. Is alleen één probleem. Dat woord heeft het uiteindelijke gepubliceerde artikel niet gehaald. Misschien wel omdat iemand dat toch liever eruit wilde hebben bij het hoor en wederhoor. Ja, hier is mijn theorie. Jan Vlug die werd al een paar dagen voor zijn optreden vastgelegd door de redactie van Op1. Dat weet ik. Ze vertelde toen nog niet wat het precieze onderwerp was, maar hij wist wel waar het over zou gaan. Ja, ik durf er wel een fles wijn op te verwedden dat hij bij de voorbereiding contact heeft gehad met Royce de Vries of Galit Kazem. En dat zij misschien zelfs wel het hele conceptartikel, al voordat het in AD stond, naar hem doorbegestuurd. Op basis daarvan heeft hij zijn optreden bij Op1 voorbereid. Zo wist hij dat dus. En zo laat dus een kleine verspreking volgens mij ook wel zien hoe sommige mensen toch wel een beetje naar voren worden geschoven of door Royce de Vries of Galit Kazem.
Zeker, ja. Nou, wat ik hiervan meeneem is vooral het feit dat strafrechtadvocaten een specifiek belang vertegenwoordigen en dat die heel dominant waren in de mediadynamiek na afloop van de publicatie van dit artikel. En dat misschien daar een betere balans gevonden had moeten worden door of andere mensen uit te nodigen of inderdaad, zoals ik zei, de presentatoren een rol te geven om te zorgen dat die andere belangen goed vertegenwoordigd werden.
Lijkt me een goede samenvatting. Even voor de volledigheid. Ik heb dit voorgelegd aan Jan Vlug. En hij geeft zelf toe dat die familierechtelijke kwestie inderdaad heel veel kan zijn. Hij zegt dat dit zijn eigen invulling is. Ik vroeg hem, maar heb je nou contact gehad dan met Royce of Galit? Heb je misschien het conceptartikel gelezen? Nou, daar wil hij niks over zeggen.
Oké, goed. Nou, we blijven het volgen. Dan is het weer tijd voor Vraag het Vic en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvicenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Alex.
En die zegt, beste Vic en Lars, ik heb een vraag om advies. Ik ben iemand die al veel afweet van een bepaald onderwerp dat regelmatig in talkshows wordt besproken. Maar hoe kom ik daar terecht? Het is best wel moeilijk om ertussen te komen. Groet Alex.
Ja, nou, dat is interessant. Ik heb er eens over nagedacht. We hebben er beide over nagedacht. Eén boek zou ik je willen aanbevelen. Dit is een boek wat ooit een keer Alexander Klupping in zijn podcast heeft besproken. En ik ben het toen gaan lezen, want hij zei het in de trant van: dit is een van de beste boeken over media die ik ooit heb gelezen. En nou, dat klonk als een dusdanig lovende aanbeveling dat ik dacht van die ga ik ook lezen. En dat is het boek van Ryan Holiday met de titel Trust Me, I'm Lying. En dat is echt een boek over een beetje media manipulatie. Daar komt het op neer. Ik vind het een heel goed boek. Ik ben het er helemaal mee eens met Alexander dat het echt zeer, zeer de moeite waard is. Omdat het gewoon echt, het is een beetje een cynisch boek, maar daardoor beschrijft het de wereld zoals die is. Niet per se zoals die zou moeten zijn of zoals wij willen dat die is. Maar daarmee is het advies wel goed. En een van de dingen die in dat boek staat is het concept van trading up the chain. Redacteuren van talkshows die volgen gewoon andere media. Dus als je in een talkshow wil komen, dan moet je gewoon zorgen dat je in andere media terechtkomt. Nou, hoe kan je daarvoor zorgen? Nou, wat je bijvoorbeeld kunt doen is een Twitter-account openen, actief twitteren, zorgen dat je interessante tweets schrijft die worden geretweet. Nou, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je door een journalist van het AD wordt gebeld, die neemt een paar quotes van jou mee in een artikel.
Dat kan weer leiden, regels. Ja.
Exact, en dat kan weer leiden tot een Radio 1 optreden. Dan kan een redacteur van Op 1 dat horen en die denkt dan van, nou, die moeten we hebben. En dan zit je die avond aan tafel. Dat zou kunnen.
Weet ik dan van vroeger zo, zoals mij ooit gelukt is om in de media te komen. Ik schreef een reeks in NRC Next. Dat bestond toen nog. En NRC Next was typisch een krant die door heel veel media gelezen werd. En ik zag gewoon, als ik 's ochtends iets in NRC Next schreef, ja, dan hingen eigenlijk direct dezelfde dag nog radiozenders aan de lijn en anderen. Dus dan zie je inderdaad wel dat media kijken naar andere media. En ik geloof inderdaad ook wel heel erg in het concept dat je, ja, je moet niet direct inzetten op de Champions League, hè, op de talkshows die dan 's avonds worden uitgezonden. Begin gewoon wat lager, want dan kan je ook echt oefenen in hoe je dingen leuk en goed vertelt in de media. Ik denk dat is nog best een vak, hoe je dat goed doet. En begin eens met een lokale radiozender, een kleiner blaadje, en oefen daar hoe je je verhaal steeds beter kan neerzetten. Ik denk opiniestukken helpen daar ook goed bij. Want het is niet super makkelijk om een opiniestuk gepubliceerd te krijgen. Nog steeds zie je volgens mij ook daar dat zeker 95%, misschien wel 99% van alle stukken die worden aangeleverd, die verdwijnen in de prullenbak. Maar ja, als je daar ook oefent in hoe je een verhaal prikkelend kan neerzetten en regelmatig een opiniestuk in een krant krijgt, dan word je toch wel sneller gezien, denk ik, als iemand die interessante analyse heeft.
Ik zou ook zeggen dat je niet hetzelfde moet zeggen als alle andere experts als je ertussen wil komen.
Ja.
Ik denk dat echt de meest gemaakte fout is.
Een beetje wat opiniemakers doen. Hè? Die vragen zich af, wat zegt iedereen? En dan gaan ze het tegenovergestelde zeggen.
Nou, niet alleen dat, maar je moet gewoon wat anders te melden hebben. Als je echt alleen maar hetzelfde. Ik zie natuurlijk heel veel mensen, ook op het gebied van Amerika, ik heb dat jarenlang gezien. Er zijn heel veel mensen die dan ook een beetje ertussen willen komen als Amerika-duider. En ja, ze hebben gewoon precies hetzelfde verhaal als alle andere mensen. En dan is het gewoon echt een stukje moeilijker om ertussen te komen. Dus je kan er dan tussen, als je bijvoorbeeld een vrouw bent of iemand met een andere huidskleur, dan zou je er nog iets makkelijker tussen kunnen komen, omdat talkshows op het gebied van dat soort dingen naar diversiteit streven. Ja. Maar als jij gewoon een witte man bent, ja, als je hetzelfde verhaal hebt als al die andere witte mannen die aan tafel zitten, dan word je natuurlijk nooit. Dus dan moet je gewoon echt denken van, waar kan ik me in onderscheiden? Hoe kan mijn verhaal anders zijn dan dat van andere mensen?
Ja.
Ik denk dat het een goede tip is. Debat. Ja. Nou ja, goed, we gaan het zien. Misschien zien we deze Alex binnenkort in talkshows. Of misschien niet, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, dit zijn in ieder geval de tips en adviezen die we voor je hebben. Dankjewel voor je vraag. Vraag@vic.lars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Vanmiddag, als je dit luistert op zondag, staan we met onze talkshow pubquiz in Theater Poza in Lelystad. Volgende week zaterdag in De Kring in Roosendaal. Misschien zien we je daar. En anders tot volgende week.
Hoi hoi.